Goedenavond, beste evangelisatievrienden. Heel fijn dat jullie er allemaal weer zijn, uit alle hoeken van het land, ver uit Zeeland en ver vanuit de Veluwe. En dat komt allemaal bij elkaar hier om ons samen te bezinnen op een hele belangrijke opdracht van de Heere op aarde. Jullie hebben al gehoord dat er vanavond een Afrikaanse dominee in ons midden is. En aan het eind van de avond zal hij ook nog wat tegen jullie zeggen. Ik wil voorstellen dat we aan het begin van deze avond ons weer wenden tot het heilige en betrouwbare, krachtige, het woord van God wat zo zoet als honing is. Galaten hoofdstuk 2. Galaten hoofdstuk 2 vanaf vers 15 tot 21. Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Maar wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Daarom dat uit de werken van de wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar van de zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, dat opnieuw opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leven zou. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven. Beste vrienden, in dit prachtige Bijbelgedeelte vind je twee sleutels die van het allergrootste belang zijn voor een dienaar van Gods Koninkrijk. En met die twee sleutels gaat zowel het hemelrijk open als leer je het geheim van het leven in dat Koninkrijk. Ik zou willen zeggen de eerste sleutel, dat is vers 16. En dit vers is van het grootste belang voor evangelisatiewerk. Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar alleen door het geloof van Christus. En daarom hebben wij ook in Christus geloofd, omdat we weten dat door de werken van de wet niemand gerechtvaardigd kan en zal en mag worden. Er is maar één weg tot God. Er is maar één offer, er is één middelaar die door God aan ons gegeven is. Die zo bekwaam is en zo geschikt is in alle opzichten om ons tot God te brengen. En dat is Jezus Christus. En bij zijn volbrachte werk mag en hoeft en zal niets van ons bijkomen. En wie gaat er in Gods Koninkrijk binnen? Die persoon die leert een punt te zetten achter al zijn eigen geploeg, gepoog, gewerk, naar binnen getuur om allerlei goede gevoelens bij zichzelf waar te nemen. Maar die persoon die aanvaardt en ervaart, ik ben goddeloos en mij rest niets anders dan me arm en leeg en naakt als ik ben, toe te vertrouwen aan de Heere Jezus Christus. Hij is mijn enige hoop. En lieve vrienden, als dan de last van je zonde van je schouders valt en je gaat Gods Koninkrijk binnen, dan heb je het geheim geleerd van die eerste sleutel. En dat geheim moet je eigenlijk steeds opnieuw weer blijven ontdekken, want voordat je het weet, ga je toch weer zo makkelijk zelf aan de gang. En misschien is dat ook wel jouw eigen ervaring. Hopelijk heb je daar iets in je eigen leven van mee mogen maken. En dacht je, nu begint het goede leven. En nu ben ik zo dicht bij de Heere dat ik misschien nooit meer zondigen zal. En toen ontdekte je dat het zo vreselijk moeilijk was om de Heere te dienen. En dat geldt ook met name voor evangelisatiewerk. Want ik ontmoet zoveel mensen bij wie ik zie dat als ze bezig zijn met evangelisatiewerk, dit werk voortkomt uit een goede intentie. Ze verlangen echt om het te doen. Ze vinden het fijn om te doen. En ze zijn zelf aan het proberen om daarom andere mensen te overtuigen van het geloof in Christus. Of heel gemengd. Je probeert het zelf te doen, terwijl je weet dat het Gods werk is. Maar toch ook weer, ja, je bent zelf zo bezig. Ik moet ontmoette vandaag nog iemand bij wie ik het zo in de ogen zag. Een christin bij wie je merkte van, ik verlang met mijn hele hart om de Heer te dienen. Ik verlang om andere mensen bij hem te brengen. Maar er zit toch ergens een brok in je keel. Je staat toch ergens met kromme tenen. Er zit spanning in en krampachtigheid. Lieve vrienden, als je het geheim van gelaten 2, de tweede sleutel, als je dat geheim mag ontdekken, dan is dat een bekering die minstens net zo groot is in je leven als die eerste bekering. Weet je wat voor bekering dat is? Dat is dat eigen akelige ik van mij. Wat God maar niet kan dienen en wat ook voor geen meter kan evangeliseren. Dat eigen ik wat zo makkelijk activistisch wordt voor God. Dat eigen ik. Daar heeft Christus 2000 jaar geleden mee afgerekend op het kruis van Golgotha. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt Paulus. Ik was in hem. En toen Christus gekruisigd werd, toen werd ik gekruisigd. En mijn eigen ik is daarom voor God vanuit hem gezien dood. Dat is een van de geheimen van Gods koninkrijk. En wat is christelijk leven dan nu? Dat ik probeer uit dankbaarheid voor God een werk voor hem te doen? Lieve vrienden, dat gebeurt maar al te vaak. Maar echt christelijk leven, zoals God het bedoeld heeft, dat is, ik leef niet meer. Door mijn eigen ik, dat akelige, nare ik van Theo Visser, staat een groot kruis, een dikke streep. En ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Christus leeft door mij. En het enige wat hij van mij vraagt, is dat ik een kanaal ben van hem. En zo mag ik leven voor hem die voor mij gestorven en voor mij opgewekt en voor mij overgeleverd is. En ik zou jou vanavond heel graag willen vragen, waar sta je? Heb je het geheim van die eerste sleutel al ontdekt? Uit de praktijk? Door de ervaring? De rechtvaardiging door het geloof? Ik hoop dat het zo mag zijn. En die tweede sleutel? Waar dat eigen ik, waar je zo moe van bent geworden. Waar je de bevrijdende ontdekking van hebt gedaan. Dat het voor Gods oog weg is. En dat Christus nu in jou leeft. De eerste sleutel is Christus voor mij aan het kruis van Golgotha. En de tweede sleutel, en dat is eigenlijk de sleutel voor de heiligmaking. Dat is Christus leeft in mij. En ik hoef alleen maar rank te zijn. Het enige wat God van mij vraagt, is dat ik in de wijnstok blijf. Dat ik me vastklamp aan Christus. En Christus alleen. Omdat hij eigenlijk alleen de enige goede evangelist is. En geen van ons, en ik het allerminst, ben daar zelf toe in staat. Lieve vrienden, als je die twee sleutels ontdekt, dan zie je pas echt goed hoe buitengewoon bevrijdend het evangelie is. Want het is echt waar. Kan en er hoeft niks van jou bij. Zowel voor je redding niet, als voor het leven niet. God doet al het werk. Hij betrekt jou er volledig bij. Hij schakelt jou volledig in. En toch is hij het. Die dat machtige en dat heerlijke werk doet. En ik bid dat die twee geheimen van die twee sleutels, dat die heel diep in onze harten ingegraveerd worden. Want dan zul je merken dat je leven daar echt anders van wordt. Ik hoorde het de afgelopen week weer terug van mijn vrouw. We zaten nog eens wat terug te kijken. En zij herinnerde me eraan dat toen wij 3 jaar geleden in Rotterdam kwamen wonen, toen kregen we contact met onze onderburen en die hadden zo'n klein doerak. 2 jaar, en niet echt heel erg opgevoed. En wat gebeurde er? Die kwamen regelmatig bij ons in huis. En ik was natuurlijk soms weg, maar mijn vrouw was dan in huis. En die voelde zoiets van, ja, je bent de vrouw van een evangelist. En dan wordt er verwacht van je dat je toch ook blij bent als de mensen in je huis binnenkomen. Dus de onderbuurvrouw kwam binnen en zij probeerde uit alle macht het gesprek op gang te houden. En ondertussen ging dat kleine Doerak zijn gang, trok van alles en nog wat van de planken en uit de kasten. En binnen een uur was de hele kamer één grote ravage. Maar dacht ze, ja, ik durf daar niks van te zeggen, want ze zal misschien straks geërgerd zijn. En ik herken dat ook heel sterk uit mijn eigen leven en ik denk dat jullie dat ook herkennen. Het grootste gevaar van deze avond is dat jullie hier naar voren zitten te kijken en denken bij jezelf, daar staat de man die het kan. Vreselijk! Zet het alsjeblieft snel uit je hoofd, want weet je, wij zijn zulke gewone mensen. En we hebben er net zoveel moeite mee als jullie allemaal. En weet je wat we dan gaan proberen te doen? Dan willen we evangeliseren en dan zetten we ons beste beentje voor als een christen. En uiteindelijk geforceerd dat het wordt en krampachtig dat het wordt. We dachten er weer aan terug hoe we op een gegeven moment een uur of 11:30 binnenkwam. En pas om 3:00 middags het huis weer verliet. En mijn vrouw met al haar inspanningen had geprobeerd een goed gesprek op gang te houden. En in gang te brengen. En op de een of andere manier iets te laten zien van de dienst van de Heere. Maar hoe je dan merkte, en hoe ik dat zelf ook merkte, hoe je zelf in evangelisatiewerk toch bezig kunt zijn. Nog verder terug denk ik aan de tijden in Utrecht Centraal. Als ik daar overheen ging en ik kwam dan met de trein aan en je moet dan overstappen en je ziet al die massa's mensen, dan bloedt er ergens iets in je hart en je wil zo graag dat er wat aan gedaan wordt. Dus met de moed van de wanhoop maakte ik wat papiertjes en in die tijd was mijn christenleven nog zo enorm krampachtig. Dus ik probeerde met al mijn macht op één middag zoveel mogelijk gesprekken te hebben. En zoveel mogelijk mensen aan te schieten. En zoveel mogelijk Bijbels kwijt te raken. En als ik terugdenk, dan denk ik, onvoorstelbaar. Wat was daar ontzettend veel van Theo Visser en zijn eigen ik. En zijn eigen vlees bij. Dat had helemaal niet gehoeven. Het had veel geruster, veel ontspannender en veel vrijer gemogen. En weet je waar ik nou zo bang voor ben? Dat ik niet de enige ben die met dat probleem zit. Maar dat dat een heel diep menselijk probleem is waar wij allemaal tegenaan lopen. Maar moet je toch voorstellen dat wij anderen voor Christus zouden moeten winnen door ons beste beentje voor te zetten. Door zelf te proberen te laten zien dat wij zulke goede christenen zijn. Als je er goed over nadenkt, is het de zotheid gekroond. Alsof de Heere onze hulp nodig heeft van ons geforceerde christen zijn om die ander voor Christus te winnen. Ik hoop, beste vrienden, dat jullie oppakken dat dit van buitengewoon groot belang is, waar het nu over gaat. Want het gaat over de houding, over de attitude waarmee we in dit werk staan. En dat zegt alles van de manier waarop we bezig zijn. We hebben de vorige keer nagedacht over de vraag waarom we vissen. En ik dacht achteraf, volgens mij ben ik de belangrijkste reden vergeten. De belangrijkste reden is om mensen voor Christus gewonnen te zien worden, dat God daardoor verheerlijkt wordt en dat zijn naam verhoogd wordt en geëerd wordt. We hebben gekeken waar de vis zit en we hebben gezien die zit overal en die zit zeker ook onder de allochtonen. Ik herinner me dat ik een jaar geleden ongeveer deze cursus in Nieuw-Lekkerland gaf. En nu gebeurde het toch dat net rond de tijd dat ik die cursus gaf, er een Surinaamse buurvrouw van een paar huizen verderop kwam. Mijn oom is overleden. En de vraag is nu of je eventueel beschikbaar bent om de begrafenis te leiden. Nou zeg hé, daar sta je dan. Je krijgt zomaar de vraag van Surinamers vandaan die je helemaal niet kent, om hun begrafenis te leiden en daar het woord van God te spreken. En wat doe je dan als evangelist? Je kan het natuurlijk niet laten. Dus op een middag, het was de middag voor de avond dat ik een cursus in Nieuw-Lekkerland had, ging ik daar naar die Surinaamse happening, want dat was het echt. Ongelooflijk wat een tafereel ze ervan maakte, door die kist, door de zaal te rijden, de wonderbaarlijkste muziek daaromheen te laten horen. En de meest vreemde entourage, waar ook volgens mij allerlei elementen van hun occulte Winti-godsdienst tussendoor zaten. Op dat moment werd ik gevraagd om daar het woord van God te delen. En ik herinner me dat de Heer opening gaf om met vrijmoedigheid te spreken over Openbaringen 20 en 21. Nou, als je het hebt over waar zitten de vissen, dan zie je wat een buitengewone kansen dat geeft. En ik vergeet voor mezelf nooit de cultuurshock toen ik streed van die Surinaamse begrafenis vandaan naar de hervormde kerk van Nieuw-Lekkerland vertrok. Om even later me daarvoor die groep reformatorische mensen te staan. Onvoorstelbaar, wat een verschil. Niet te geloven. Je zou eens een dagje mee moeten lopen in Rotterdam, om dat eens aan de lijve te ervaren. Maar dat onderstreept dus waar die vis zit en dat er in deze tijd ook juist onder die allochtonen, maar gelukkig ook onder Nederlanders, nog heel veel openingen zijn. En waarom vangen we zo weinig? Hebben we over nagedacht? Heeft dat ook niet heel veel te maken met de vraag dat wij de vis niet zo goed kennen en dat we het daarom zo moeilijk vinden om te vissen? Er zijn hier mensen onder jullie en die denken mee, want ik kreeg de afgelopen week al een mailtje. Dat is een persoon die heeft de syllabus, denk ik, goed gelezen en gezien dat daar het mailadres in staat. En die schreef van, we worden verwacht de volgende keer, voor degene die voor het eerst zijn, herhaal ik dat nog even. Voor de volgende keer heb ik jullie gevraagd om een getuigenis te schrijven of de inhoud van het evangelie, zeg maar op één blaadje, A4, zoals je dat zou willen delen met iemand die onkerkelijk is. En deze persoon e-mailde mij met de vraag, maar wie moeten we dan in gedachten hebben? Want het maakt nogal wat uit of je dat deelt met een allochtoon of met een gewone seculiere Nederlander. Nou, uiteindelijk mag je dat zelf beslissen. Maar ik stel voor dat je dat doet met een seculiere, postmoderne Nederlander in gedachten. En ik hoop dat jullie daar ook echt werk van maken, want de volgende keer willen we graag na de pauze in groepjes uit elkaar gaan en daar dan met elkaar ook echt werk van maken. Dus ik kan me voorstellen dat het confronterend is om eens te proberen in je eigen woorden te vertellen wie de Heere voor je is en wat het evangelie betekent. Niet in woorden voor kerkelijke mensen, maar in woorden gericht op onkerkelijke mensen. Maar ik wil je toch graag aanmoedigen om het te doen, omdat dat zo belangrijk is om ook echt praktisch wat met deze cursus in de praktijk van elke dag te gaan doen. Wie van jullie heeft de afgelopen weken de tijd gehad om wat in de syllabus te lezen? Kijk eens, dat is volgens mij toch wel de meerderheid. Ongeveer. Er staat in die syllabus, vind ik zelf een heel mooi stukje uit het boek van Lee Strobos, Hoe denkt de onkerkelijke John en Anita? Het heeft hier allemaal mee te maken en ik hoop dat je daar eens goed naar wil kijken. We hebben de vorige keer ook gezien hoe je vist, dat is door contacten met mensen. En daarom wil ik nu graag met jullie verder denken over de vraag, hoe vangen we die vissen? En dan in de eerste plaats, wat is nou eigenlijk het lokvoer? Ik herinner me, weer terug naar het beeld van het vissen, als ik vroeger op de Graafstroom zat, vanuit zo'n boot met een hengel, dat mijn oom dan meeging en die gooide van die grote balen lokvoer in het water, zodat even later de brasems eraan kwamen en gingen bijten. Nu, wat is dan voor christenen die willen leren om vissen van mensen te zijn, wat is dan het lokvoer? Nou, laten we dan daar gewoon heel nuchter over vaststellen dat dat is een authentieke en eerlijke, open, christelijke levensstijl. Een levensstijl waar je gewoon jezelf bent. Waar je jezelf niet opklopt. Waar je niet jezelf forceert in de positie van iemand die je helemaal niet bent. Een levensstijl waarin je niet vol onzekerheid altijd maar naar jezelf blijft kijken. Hoe denkt die ander over mij? Hoe kijkt die naar mij? Zit ik wel goed genoeg in elkaar? Is de indruk die ik maak wel goed genoeg? Maar iemand die gewoon rustig, eenvoudig, leunt en steunt op de Heere Jezus. Zodat je op die manier ziet dat Christus gestalte in je krijgt. Een leven waarin je zelf met vallen en opstaan mag leven vanuit de verborgen omgang met God. Zoals die e-mail die ik afgelopen week kreeg van een gemeentelid uit de ICF, de International Christian Fellowship, de gemeente die ik in Rotterdam mag dienen. En iemand die schreef van, ik heb vanochtend gewoon eens een uur lang de tijd genomen voor gebed. En ik heb weer zo heerlijk en echt de Heere mogen ontmoeten. Mijn hart mogen luchten. Zijn woorden mogen indrinken. Ik heb weer zo echt Hem mogen ontmoeten. En weer de gemeenschap met Hem mogen proeven en mogen smaken. Weet je, als je ziet hoe goed de Heere is voor slechte mensen, dan wordt evangeliseren geen must, maar dan wordt het een tweede natuur. Mensen vragen soms, hoe kun je de brug slaan naar een ongelovige? Gaan we straks verder over nadenken, welke vragen stel je dan? Maar weet je, als je zelf mag leren wat het is om dicht bij de Heere te leven, dan vind je het op een gegeven moment moeilijk om een gesprek van een half uur te voeren, zonder dat je een keer het onderwerp van de Bijbel, of van Gods Koninkrijk, of van de Heere Jezus Christus, ter sprake hebt gebracht. Dan wordt het niet meer iets moeilijks en iets ingewikkelds, maar dan vind je altijd wel ergens een brug of een mogelijkheid om iets te gaan delen. En wees nou niet gelijk ontmoedigd, want dat soort dingen hebben gewoon de tijd nodig om in je leven uitgesleten te worden. Het lokvoer van het evangelie is ook dat wij door zo'n levensstijl mensen aantrekken en de vooroordelen wegnemen. De vooroordelen waar we het de verleden keer over hebben gehad, de manier waarop mensen tegen ons aankijken, is dat we oudbollig en ouderwets en onbegrijpelijk en oneerlijk zijn. Ik ontmoette vandaag een Somalische jongen met wie we afgelopen zomervakantie op een kamp zijn geweest. En hij vertelde me iets wat zo veel indruk op me heeft gemaakt, is dat er een keer een Afghaan was, Mohammed genoemd, maar dat zegt niet veel, want zo heten de meeste mensen uit het Midden-Oosten. En om wat voor reden dan ook, was hij heel erg boos. En de manier waarop jullie als leiding met dat probleem omgingen, was, jullie werden helemaal niet boos op jullie beurt, maar jullie bleven gewoon de rust zelf. Hoe kan dat? Stond hij me zo aan te kijken. Hoe kwam dat? Ik was het hele voorval al lang weer vergeten. En ik dacht van, als die ergens van onder de indruk is, dan is het vast door een van die mooie bijbelstudies. Nee, het ging niet om een van die mooie bijbelstudies. Het ging om gewoon iets praktisch wat hij in ons leven had gezien. En daarom, beste evangelisatievrienden, zou ik jullie ook de vraag willen stellen. Kijk eens naar onze manier van christen zijn door de ogen van een buitenkerkelijke. Kijk morgen als je in de kerk zit, is naar deze dienst door de ogen van je collega, door de ogen van je buurman, door de ogen van iemand die volslagen vreemd is aan het evangelie. En stel je dan eens voor hoe die persoon daar op dat moment op zou reageren. Afgelopen zondag was er iemand bij ons in de dienst en in zo'n internationale gemeente gaat het er niet helemaal hetzelfde aan toe als dat jullie waarschijnlijk morgen gewend zijn. En die persoon zei aan het eind van de dienst, het is best eventjes wennen als je hier binnenkomt. Maar als ik naar deze dienst kijk door de ogen van iemand van jullie doelgroep, dan kan ik toch heel goed begrijpen waarom je het op deze manier doet. En ik denk dat het daarom heel goed is dat wij eens heel kritisch en heel eerlijk naar onszelf kijken. En naar ons gemeente zijn kijken, om vervolgens dan te zoeken naar wegen van hoe kunnen we die buitenstaander daar dan binnenkrijgen. Want in plaats van dat er lokvoer zichtbaar is, is er misschien eerder een hek met prikkeldraad voor sommige mensen. En dan denk ik opnieuw terug aan die Iranier. En nadat we elkaar een tijd hadden gesproken en een vriendschap hadden opgebouwd, zei hij op een dag tegen me, en ik kan dat van mijn leven niet vergeten, hij zegt, jullie als christenen, stel je voor dat deze wereld een groot slagveld is. En alle mensen liggen te bloeden en liggen dood te gaan en sterven. Toch? Ja, zei ik, dat klopt. Zo zien wij zeker deze wereld vanuit Gods perspectief. Hij zegt, en nu bouwen jullie als christenen, want hij had een half jaar meegelopen in een reformatorische kerk. Nu bouwen jullie als christenen een prachtig academisch ziekenhuis. Alles loopt geolied en gesmeerd. Maar, zegt hij, in zover ik het kan zien, is dat ziekenhuis er eigenlijk vrijwel alleen maar voor de insiders. Maar als jullie echt zouden geloven dat deze wereld zo'n slagveld is. Waarom bouwen jullie dan niet meer veldhospitalen? Waar de ambulances af en aanrijden en naar die mensen toe gaan die dood liggen te bloeden om ze op te rapen, om ze te verzorgen, om ze naar het veldhospitaal te brengen. En dan misschien na verloop van tijd, als dat mogelijk is, ook het academische ziekenhuis binnen. Ontzagwekkend, vind je niet, dat een Iranier op zo'n manier de spiegel vooruit. En ik hoop dat onze gemeente steeds meer, ook de komende tijd, van die veldhospitalen mogen zijn. En dat jouw leven ook zo'n ambulance is. Dat je niet bang bent om vieze vingers te maken. Maar dat je in het bloed en in het vuil en in de gewondheid en de gebrokenheid van die ander wilt binnengaan. Uiteindelijk, omdat één ziel van één verloren mens zo oneindig veel waard is in Gods oog. Een vraag waar we dan deze avond ook op in moeten gaan als we het hebben over hoe vangen we mensen is, hoe presenteer je dan het evangelie? Nou, laat dan opnieuw helder zijn dat het niet gaat om een glad verhaal. Maar als wij het evangelie presenteren, zal er toch altijd op de een of andere manier iets van deze vier elementen in moeten zitten. De vraag, wie is God? De andere vraag, wie zijn wij als mensen? God is heilig en zonder zonde. Hij is tegelijk rechtvaardig en liefdevol. En wij zijn zondaar. En we hebben ons van God afgekeerd. En Gods hand is niet verkort dat hij niet zou kunnen redden, maar het zijn onze zonden die scheiding maken tussen ons en tussen God. Prachtige tekst uit Jesaja 59, vers 1 en 2. Markus 7, vers 21 tot 23. En uit het hart van de mens, zegt de hemelse dokter, komt voort boosheid, ergernis, overspel en al die andere zaken. Dus als je het hebt over God en mens, zien we dat er een geweldige kloof tussen God en ons ligt. En omdat wij zo onheilig zijn, kunnen wij zelf niet bij God komen. En daarom heeft God, zonder dat wij dat verdienden, van zijn kant vandaan een redder en middelaar geschonken. En dat is de Heere Jezus Christus. Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft. Maar het is niet genoeg om dat gewoon te horen en met je hoofd te geloven, maar het komt aan op persoonlijk geloof, op het ontvangen van deze middelaar. En je zou dan het beeld kunnen gebruiken, wat de Bijbel zelf ook hanteert, van een ziekte en een dokter. In de eerste plaats, en het is gewoon een makkelijk beeld om het te onthouden, zijn wij doodziek en kunnen we onszelf niet beter maken. In de tweede plaats heeft God voorzien in een medicijn en dat medicijn is de Heer Jezus Christus. Maar als je toch doodziek bent en er staat een medicijn naast je op het nachtkastje en je weigert om dat medicijn in te nemen en je sterft, dat zou toch vreselijk zijn. En daarom komt het in de derde plaats aan op het innemen van dat medicijn. En als jullie dan een mogelijkheid krijgen om het evangelie te delen, zorg dan alsjeblieft dat het niet in vage, abstracte, onwezenlijke termen blijft hangen. Maar zoek ernaar te spreken over God in relationele termen. En zeg het bijvoorbeeld zo op deze manier. Wij als mensen massaal hebben ons van God afgekeerd. Wij hebben de relatie met hem verbroken. We zijn onze eigen weg gegaan en hebben ons van hem afgekeerd. En nu is God zijn mens kwijt. De mens die hij gemaakt had om met hem te leven en voor hem te leven en uit hem te leven. En weet je wat God nu gedaan heeft? Hij heeft die mens die hem zo trouweloos de wacht heeft aangezet en zich van hem heeft afgekeerd, niet overgelaten aan zijn lot. Maar hij heeft de hoogste prijs van het universum betaald. En hij heeft zijn eigen zoon, Jezus Christus, eraan overgegeven. En hij is onze verlatenheid en onze afscheiding van God en onze verbrokenheid binnengegaan. En hij heeft zich van zijn vader laten scheiden, opdat door hem de relatie met God weer hersteld zou kunnen worden. En zodat wij weer een persoonlijke verbinding met de God van hemel en aarde mogen gaan ervaren. En weet je, als je daar met de mens van vandaag over spreekt, dan heeft hij misschien geen antenne voor zonde en voor genade. Maar als je erover spreekt dat wij als mensen, als we verzoend zijn met God, we werkelijk God mogen leren kennen en met hem mogen wandelen. En wat dat betekent en wat dat is, dan zul je merken, daar luisteren mensen naar. Wat het is om je hart vervuld te hebben met de liefde van Christus. En zoek er dan maar naar, struikelend met je eigen woorden, om daar invulling aan te geven. Maar vooral daaraan vast, als je over deze dingen spreekt, zoek dan te spreken in relationele termen. En nu dan een heel belangrijk praktisch punt. Hoe sla je dan concreet die brug naar mensen toe? Hoe begin je dan zomaar een gesprek met wie dan ook? Ik denk dan bijvoorbeeld terug aan, ik denk dat het een jaar of 6 geleden is. Ik werkte al zaterdag postbesteller bij de post. En op een gegeven moment was het zover dat het was weer tijd voor de nieuwjaarsreceptie. En ja, als christen ga je niet naar een nieuwjaarsreceptie toe, hè. Dat is, wie weet wat voor muziek ze daar draaien. En straks gaan ze ook nog dansen. Weet jij veel. Dus dat besluit stond van tevoren al vast. Nee, ik zal zeker niet me verlagen om naar deze nieuwjaarsreceptie toe te gaan. Totdat ik me afvroeg of dit wel werkelijk de houding van de Heer Jezus Christus is. En plotseling besefte ik dat mijn collega's met wie ik vaak zo moeilijk een gesprek kon krijgen, misschien juist wel tijdens deze nieuwjaarsreceptie me een opening zouden geven om eens een keer wat dieper te gaan. Uiteindelijk resulteerde dat erin dat ik met een gebed in mijn hart toch naar die nieuwjaarsreceptie toe ging. Kwam ik uiteindelijk naast een kerel te zitten van wie ik nooit voor mogelijk had gehouden dat hij bezig zou zijn met geestelijke zaken. Wat had ik me in hem vergist? Bleek dat hij regelmatig uit de Bijbel las of een dagboekje en dat hij eigenlijk op zoek was. En dat resulteerde erin dat hij uiteindelijk elke 3 weken een keer op maandagochtend bij me langskwam. Dat we samen de Bijbel zijn doorgegaan en dat hij uiteindelijk lid is geworden van een kerk. Wat is dat beschamend geweest voor mij. Als ik die kans op dat nieuwjaarsfeest had laten liggen, hadden we nooit dat prachtige traject samen doorgelopen. En daarom scheid je niet te snel en niet te makkelijk af van die gevaarlijke, boze buitenwereld. Maar zoek opnieuw naar mogelijkheden om bruggen te slaan. En concreet dan. Hoe gaat dat gesprek dan in de praktijk van het dagelijks leven? Weet je, het leven zit vaak vol met uitbuitmomenten. Bijvoorbeeld, iemand anders stelt aan jou de vraag, wat in het dagelijks leven zo vaak gebeurt. Hoe gaat het met je? En vervolgens antwoord je deze persoon, wat wil je weten hoe het met me gaat? Financieel, met mijn gezin of geestelijk? Hè? En je zegt dat gewoon in één adem weg. Op zo'n moment bied je een ander een kans of creëer je zo'n uitbuitmoment waarop die ander eventueel kan inhaken. Wat bedoel je met geestelijk dan? Nou, daar heb je de voorzet. En je kunt er zo op proberen voort te borduren. Wij hebben onze 3 kinderen alle 3 Bijbelse namen gegeven. En dat geeft elke keer opnieuw weer prachtige kansen om mensen die verbaasd staan over de naam van Samuel en Shekina en Joshua en daar vragen over stellen, om op dat moment zo'n uitbuitmoment beet te grijpen en verder te gaan. Zoals pas die man die ons huis kwam taxeren en zomaar even worstelde met de naam van onze dochter, Shekina. Dat is een Hebreeuws woord wat de heerlijkheid van God betekent. Nou, op zo'n moment als iemand daarnaar vraagt, is er zo'n prachtig moment waarop je dan verder kunt gaan. Wat is er mis mee om eens een keer in een goed gesprek met een collega of een buur van je eens door te vragen van wat is nu eigenlijk het doel van jouw leven? En als je met mensen gaat praten over het doel van hun leven, nou, dan moet je op een gegeven moment echt goed je best doen om dat gesprek niet dieper te zien gaan over het onderwerp van het geloof. En trouwens, als je als christen leeft, roept dat sowieso al vragen op bij je omgeving. En gaan mensen daar, als het goed is, ook vragen over stellen. Maar goed, als die mogelijkheid zich nou niet voordoet, probeer dan zelf onderwerpen ter sprake te brengen. Bijvoorbeeld, laat het gewoon heel terloops eens vallen hoe je Dat is natuurlijk een bekend standaardvoorbeeld. Maar de dienst op zondag heb ervaren. Of je zegt tegen iemand anders. Nou heb ik vanochtend toch iets moois gelezen uit de Bijbel. Ik weet dat je er misschien niet in gelooft, maar ik wil toch wel even aan je vertellen. En dan vertel je gewoon eventjes wat je die dag geraakt heeft. Of nu heb ik toch iets meegemaakt. En dan mag je hopelijk iets delen van een gebedsverhoring die je in je leven hebt meegemaakt. Of in de natuur, zonsondergang. Wat moet dat een machtige schepper zijn, hè, die dat alles zo gemaakt heeft. Weet je, zonder geforceerdheid, zonder opgekloptheid. Gewoon heel vloeiend laten vallen van die uitbuitmomenten die je mogelijkheden geven om dieper te gaan. Of met mensen je problemen delen, want deze wereld zit vol met gebroken huwelijken en zieke kinderen en slechte relaties tussen ouders en kinderen. Nou, als je merkt bij anderen dat ze daarmee zitten, wat let jou om je erbij aan te sluiten? Want zeker weten dat als hij hier vanavond bij elkaar zit, er onvoorstelbaar veel problemen achter jullie lieve gezichten schuilgaat. En als je daarbij aan kan sluiten, maar je kunt bij die mensen tegelijk toch iets delen hoe het geloof in God voor jou een rol speelt in het omgaan met die dingen waar je nu samen over aan het delen bent. Dan kun je juist op zo'n echte en authentieke manier iets doorgeven aan anderen. Het is bijna weer kerstfeest en daarna straks weer paasfeest. Rond de christelijke feesten zijn er ook tal van mogelijkheden om eens een balletje op te gooien. En dan stel je gewoon eens een keer een vraag aan de collega. Geloof jij eigenlijk in dat kindje in de kribbe? Of wat vind je van het hele kerstgebeuren? Of als het Pasen is, geloof jij dat dat echt een historisch feit is? Dat Jezus gestorven is en opgestaan is uit de dood? Laat je creativiteit de vrije loop. En opnieuw in een leven waarin je mag leren om meer en meer vanuit de verbinding met God te leven, doen zulke uitbuitmomenten zich talloze malen op een dag voor. En misschien soms een dag niet. Nou, dan is er ook geen man overboord. Dan misschien volgende week weer. Maar vooral, en dat kan ik jullie niet genoeg zeggen, zorg dat het ontspannen en rustig blijft. Ik vind zelf een van de mooiste voorbeelden uit de Bijbel hoe de Heer Jezus dat deed met die Samaritaanse vrouw. Hij begon met haar een gesprek heel alledaags over water. En op het moment dat ze geïnteresseerd was in het onderwerp, nam hij plotseling een sprong en begon over levend water. En als u wist wie de gave van God was en wie het is die nu met u spreekt, dan zou u van hem hebben begeerd en hij zou u levend water hebben gegeven. En door vanuit dat gewone water de brug te bouwen en te slaan en het onderwerp ter sprake te brengen van levend water, creëerde de Heer Jezus een opening in het gesprek, waardoor hij zo verder en dieper kon gaan bij haar. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel als ik zeg dat als je hierop let, dat het leven van een christen maakt tot iets moois. Iets waar een gloed over ligt, waardoor de sleur van het alledaagse leven verdwijnen kan. En ik zou in dat verband zelfs het woord willen gebruiken, en ik bedoel dat in de positieve zin, spannend en enerverend. Want het is werkelijk zo dat het leven met God in de praktijk van alle dag situaties met zich meebrengt waar je gewoonlijk niet van zou kunnen denken. En nu zie en hoor ik sommigen van jullie denken, maar ik wilde dat ik zelf dan meer geloofzekerheid had. Ik wilde dat ik zelf meer die vrijheid kende en die ontspanning vanuit dat leven met Christus. Beste vrienden, worstel daar dan maar mee. Want inderdaad, als je zelf geen helzekerheid en geen geloofzekerheid hebt, hoe kun je dan een getuige zijn van Christus? Opnieuw, als je zelf niet in dat net van Christus gevangen bent, hoe kun je dan zelf een visser van mensen worden? Hoe kun je spreken over dingen die je niet zelf hebt gehoord en hebt gezien en waar de innerlijke zekerheid vanuit je hart bruist en borrelt? En laten we dan met elkaar staan naar dat leven wat de Heer Jezus belooft. Als hij zegt, wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Steeds opnieuw. Want wie in mij gelooft, zoals de schrift het zegt, stromen, rivieren van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Oh, maar dat is niet voor jou, fluistert er misschien gelijk een stem in je oor. Lieve vrienden, dat is de stem van de leugenaar. God geeft een leven in zijn overvloed en in zijn rijkdom. Aan iedereen die dorst heeft en die komt. En laat je niet wijsmaken dat jij daar buiten valt. Laat niets en niemand jou verhinderen om die weg tot Christus steeds opnieuw weer te vinden. En ook al zou het je jaren kosten, worstel door en vecht door. Hier staat iemand voor jullie die dat vanuit de toppen van zijn bestaan heeft ervaren. Die daar zelf mee heeft geworsteld en doorheen is gegaan. En die nu zijn vreugde niet op kan. Nu die zelf iets mag smaken van dat leven wat God heeft beloofd. En wat hij al zo lang in de Bijbel heeft gezien. En waar hij uiteindelijk naar haakt om er nog veel meer van te kennen. Er is meer bij God te krijgen. Het leven met hem gaat altijd dieper. Zoveel wegen om te vissen. Via vriendschapsevangelisatie. Via dienaarsevangelisatie en behulpzaamheid. En andere mensen helpen met hun tuin bij te houden. En de heg te knippen en de auto te wassen. Straatevangelisatie. Noem het allemaal maar niet op. Uiteindelijk zou ik jullie graag mee willen nemen naar een vorm waarvan ik echt geloof dat die in deze tijd ontzettend veel ingang heeft bij mensen. En dat zijn open bijbelkringen. Wie van jullie heeft er wel eens deelgenomen aan een open bijbelkring met onkerkelijke mensen daarbij? Een heel enkele vinger zie ik. Dat zijn niet veel mensen. Weet je hoe dat gaat? We zijn er ook pas in Rotterdam in de Tarwewijk gewoon maar mee begonnen. Met een paar enquêtes de deur langs. Bij mensen peilen hoe ze over het geloof denken. En uiteindelijk de vraag. We willen over een tijdje hier een cursus gaan beginnen voor geloof in God. En mogen we u daarvoor uitnodigen? Nou, een paar mensen hadden gezegd prima. Laat me maar weten als het zover is. Uiteindelijk begonnen we een Nederlandse groep en een Engelse groep. Week of vier geleden. In de Engelse groep kwamen 3 mensen terecht. En in de Nederlandse groep 6 nieuwe mensen. Zomaar 9 nieuwe mensen die je bereikt. En hoe gaat dat dan? Je nodigt ze uit op een door de weekse avond. Als het even kan, begin je samen met een maaltijd. Om ook in die sfeer van fellowship en contact wat met elkaar op te bouwen. En dan vervolgens zijn allerlei goede cursussen en goede cursusmaterialen ter beschikking. En als je wilt, kan ik je daar zo aan helpen. Wij hebben een bijbelcursus uit het Johannesevangelie zelf gemaakt. Op dat moment ga je gewoon met elkaar de Bijbel openen. En afgelopen week hadden we een bijbelstudie over Johannes 4 in de Engelstalige groep. En daar zaten 2 Afrikanen en een Chinese jonge dame. Chinese jonge dame die nog maar net sinds een paar maanden het evangelie hoort. En uiteindelijk kwamen we terecht op dat punt van: het enige wat God van ons vraagt is dat wij van hem het levende water begeren. En we kwamen erop uit dat het evangelie alleen maar van ons vraagt dat we onze zonden belijden. Dat we ons oude leven de rug toekeren. Dat we gaan buigen voor het kruis van Christus. Het was een avond waarin de Heilige Geest aanwezig was. Dat kon je voelen, dat kon je merken. Op een gegeven moment zegt die Afrikaan die daar aan mijn linkerkant zat: "This is the best news I have heard in years." Dat is het beste nieuws wat ik in jaren gehoord heb. En tegen me over me zit die Chinese jonge vrouw. En die zegt: "I have to go home. And I have to consider what I have heard. Because it is too great for words." Ik moet nu naar huis gaan en hierover gaan nadenken. Want wat ik vanavond gehoord heb is te groot en te mooi om waar te zijn. En als je dan in zo'n context, en dat gaat heus niet in elke groep hetzelfde, maar als je dan in zo'n context gewoon van een besloten, intieme groep mensen die elkaar een beetje leert kennen, samen zit, de Bijbel opent, luistert naar hun vragen, dan merk je dat dat een vorm is die heel erg past bij deze tijd. Mensen willen graag ook zelf hun zegje doen, willen graag betrokken zijn, willen graag meedenken, willen niet alleen maar dat er over hen een stortvloed van woorden wordt uitgestort, maar juist ook betrokken zijn. En het grote voordeel van zo'n kleine groep is dat je het evangelie op maat gesneden aan die mens van vlees en bloed die daar voor jou zit, kunt doorgeven. Terwijl je luistert, terwijl je peilt waar die staat. En ik zou jullie zo graag willen bemoedigen om in je omgeving en in je gemeente liefst te zoeken naar mogelijkheden om dat ook handen en voeten te geven. Als het kan, praat er eens over met de evangelisatiecommissie. Spreek er eens over met je kerkenraad. En ik herinner me zo goed hoe we destijds in de gereformeerde gemeente van Bodegraven hier gewoon mee begonnen zijn en binnen de kortste keren 20 buitenkerkelijke mensen op onze cursus hadden. Nu praat ik dan even niet over het vervolg van het probleem, hoe we dan deze mensen de kerk in moesten krijgen, omdat ze zo heel anders waren. Maar deze manier bleek wel aan te sluiten bij de mens van vandaag om het evangelie door te geven. En dan denk ik aan die jonge student die dit voorjaar een keer zelf zo'n cursus doorliep en zichzelf nog zo onzeker voelde. Waar sta ik nu eigenlijk zelf ten opzichte van de Heere? Mag ik hem kennen? Ben ik wel echt zeker? Aan het eind van die cursus zegt hij, ik denk dat ik hier zelf nog veel meer van geleerd heb en veel meer door bemoedigd ben dan die mensen die hier voor de eerste keer zijn gekomen. Want als je de kracht van het evangelie ziet in mensen waar je het mee deelt, als je zelf leert om het heel bazaal in de kern te verwoorden naar andere mensen, dan heb je misschien zelf ook wel eens gemerkt hoe je zelf opnieuw weer onder de indruk kunt komen van dat inderdaad dat evangelie wat te mooi en te groot voor woorden is. En weet je, uiteindelijk zou ik daar zelf ook bij willen zeggen, ik sta voor jullie vandaag niet alleen als een evangelist, maar als iemand die zijn hart verloren heeft aan het planten van nieuwe gemeentes. Ik ben er heilig van overtuigd dat als iets in deze tijd nodig is, en dat is een van de redenen waarom ik in het verband van deze cursus voor jullie sta, als er iets is waar ik van overtuigd ben, is dat deze tijd er rijp voor is, dat er hele nieuwe gemeentes geplant worden in de grote steden, die zich richten op die totaal nieuwe doelgroep. Weet je, in het verleden heb ik altijd zo'n ontzettend diep verlangen gehad om meer te mogen zien van het werk van God. Wat kun je er benauwd onder voelen als je zo weinig geestelijk leven in je eigen hart ziet? Als je zo weinig mensen van buiten bij de kerk ziet komen? En op een gegeven moment, in de tijd dat we nu in Rotterdam bezig zijn, en ik vind dat je altijd ontzettend voorzichtig moet zijn met aantallen, maar zijn er toch echt tientallen mensen die door het evangelie en door de levende Christus zijn aangeraakt en van wie je uit hun levens kunt zien dat er werkelijk wat omgekeerd is. Afgelopen zondag werd er een Marokkaan gedoopt. Wat een strijd en wat een vertwijfeling proeft hij uit zijn getuigenis. Maar uiteindelijk ook de doorbraak en de ervaring van vrijheid in de Heer Jezus Christus. Lieve vrienden, het is geweldig moeilijk werk. Het is zwaar, het is zweten, het kost tranen. Maar het is alles waard om de levende God aan het werk te zien. Om getuige te mogen zijn van zijn daden. Om te mogen zien dat hij doorbreekt in de levens van mensen. Om mensen van verloren gevonden te zien worden. En vervolgens ook op hun beurt weer verder te zien gaan met het evangelie. Dan denk ik aan de jongen die de ICF binnenkwam vanuit het hindoeïsme. Viel op een gegeven moment helemaal terug en zat in een pub in Rotterdam. Zit daar tegenover een Sikh uit India, weet je wel, dat zijn die figuren met die tulbanden om hun hoofd. En kan, ondanks dat hij teruggevallen is, het niet nalaten om over Christus te spreken. Nodigt hem uit om naar de kerk te gaan, notabene in een café achter een pint bier. De volgende zondag komt die Sikh daar. Op begin ziet hij het helemaal niet zitten, maar na verloop van tijd begint de Heilige Geest te werken. En na een paar maanden komt een doorbraak. En komt ook hij tot Christus. En gaat hij nu elke maandagavond mee om in de stad Rotterdam aan andere mensen dit goede nieuws door te geven. Dan denk ik aan die 5 jonge Chinezen die afgelopen zondag gedoopt werden. Wat een openheid onder hen. Onvoorstelbaar. 1,5 jaar geleden begon een Chinees lid uit de gemeente met het houden van Chinese bijbelstudiebijeenkomsten. In hun eigen taal, bidden, zingen, naar het woord van God horen. Inmiddels 25 mensen die rond het woord van God elke maandag samenkomen, waarvan een jaar geleden verreweg de meeste van hen nog nooit een Bijbel in handen had gehad. Ik kan niet aanvaarden en ik kan niet accepteren dat er tussen de Bijbel die hier voor ons ligt en het machtige en krachtige werk wat ik daarin terugvind en het boek van de Handelingen, ik kan niet accepteren dat er een schot staat tussen de Bijbel en u. Dat in deze tijd de Heere God vaak zo krachtig werkte en zich zo heerlijk aan zoveel mensen openbaarde. En zoveel mensen een ontmoeting met de levende Christus kregen. En dan vandaag de dag zien dat het zo door en zo dood kan zijn. Ik hou het erbij dat de oorzaak bij mij moet liggen. En daarom snak ik en dorst ik en verlang ik en hunker ik naar een krachtige doorwerking van de Heilige Geest, zoals in tijden van ouds, waarin met diep zondebesef mensen zich keren tot de levende God om in Jezus Christus het leven te vinden. En zo hopen we weer verder te gaan. We zijn nu bezig, dankzij Gods genade, met de eerste dochtergemeente van de ICF in Den Haag. En als ik jullie hier voor me zie zitten, dan leeft in mijn hart de vraag, zijn er ook niet van jullie die zeggen, ik zou mijn leven zo graag in Gods Koninkrijk willen besteden, maar ik weet niet wat en ik weet niet hoe. We hebben er al over gesproken om volgend jaar in mei of juni een keer een weekend te beleggen voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn en met die vraag bezig zijn. En dan gewoon eens een heel weekend allerlei zendingsorganisaties zich te laten presenteren, zodat je samen is met elkaar, met andere mensen die daar ook mee bezig zijn, je daarop kunt bezinnen. Als je daar meer over wilt weten, dan stuur je me een e-mailtje en dan sturen we je te zijner tijd meer informatie daarover. En weet je wat ik nu zie gebeuren? Mensen die vanuit de ICF uitgestuurd worden naar Afghanistan om in dat levensgevaarlijke land zendingswerk te doen. Een ontwikkelingswerker die in Soedan bezig is om daar met handen en voeten ook het evangelie door te geven. Een jonge dame die zich voorbereidt om volgend jaar naar India uitgezonden te worden. En die kerel uit Kameroen die bezig is hoe die een zegen kan brengen uit zijn eigen land aan zijn eigen land in Kameroen. Wat een kansen en mogelijkheden. Maar lieve vrienden, en daar wil ik graag uiteindelijk mee afsluiten. Laten we vooral in het oog houden dat Jezus Christus gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Wat hij destijds doen kon tijdens zijn leven op aarde en na zijn opstanding in Handelingen en in de tijd van het Nieuw Testament, dat kan en dat wil hij ook vandaag doen. Laten we hem daarom aanlopen als een waterstroom. Laten we niet tevreden zijn met onze eigen oppervlakkigheid. Laten we niet met de vingers naar anderen en naar kerken wijzen. Maar laten we op ons gezicht vallen en de levende God zoeken en zijn woorden eten. En staan en zoeken naar een krachtige impact van het evangelie vandaag. Niet voor onze naam, niet voor onze glorie. Wij zijn niets en wij kunnen niets. Maar alles voor hem en door hem en tot hem. Ik ga wat papieren onder jullie uitdelen. Want we gaan nu jullie een soort enquête laten invullen, waaruit zal gaan blijken op welke manier jij het beste zou kunnen evangeliseren en welke stijl het meeste bij jouw persoonlijkheid past. Dus ik wil jullie gewoon vragen om een minuut of 10 te nemen, tot een kwartier, en dan ook even de uitslag in te vullen. En dan gaan we daar vervolgens eventjes op door. Goed mensen, we gaan even met elkaar kijken wat dit nu eigenlijk precies betekent. Jullie zien daar een paar woorden staan. Confronterend, intellectueel, getuigend, uitnodigend, dienend. Wat betekent dat eigenlijk allemaal en wat heeft dat nou eigenlijk allemaal te zeggen? Allereerst ben ik benieuwd wie van jullie kwam tot de conclusie dat uiteindelijk de confronterende stijl zijn sterkste of haar sterkste kant is. Hoeveel vingers? Ja, dus dat zijn misschien een stuk of 10 mensen, maar dat is beduidend een minderheid. En als je nou kijkt, wat is dat nou precies, hè, die confronterende stijl? Dan denk ik bijvoorbeeld aan Petrus op de Pinksterdag. Hij keek die Pinksterlingen aan en hij zei, jullie hebben Christus gekruisigd. En ze werden verbroken van hart en ze riepen uit, mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? En zo zijn er mensen die dat het liefste doen. Mensen heel direct en confronterend en rechtstreeks aanzeggen waar het op staat. Ik had bijvoorbeeld ooit eens een vriend en die nam op een dag een lifter mee. Hij zet hem op een gegeven moment af en de lifter loopt weg en hij denkt, wel verdraaid zeg, ik ben helemaal vergeten om hem een Bijbel te geven. Hij rukt een Bijbel uit zijn dashboardkastje. Hij springt over een sloot. Hij rent hem achterna en zegt, hier, dat wil ik nog even aan jou geven. En hij verdwijnt weer. Dat moet je echt lezen, want dat heb je nodig voor je ziel. Nou, dat noem ik een confronterende stijl. En dat zal waarschijnlijk verreweg de meeste van jullie niet liggen. Nou, een van de bevrijdende dingen waar je door het invullen van dit staatje achterkomt, is iedereen heeft een verschillende stijl en mag ook een verschillende stijl hebben, want mensen zijn gewoon heel verschillend. En relatief weinig mensen zijn van dat confronterende kaliber. Wie van jullie denkt vooral aan de getuigende stijl als iets wat hij graag doet? Kijk, dat zijn al aanzienlijk meer vingers. Misschien een stuk of 20. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Johannes 9. Die blind geborene. Eigenlijk wist hij niet een prachtig betoog te houden. Maar één ding zei hij wel. Ik weet dat ik vroeger blind was, maar dat ik nu zie. En ik weet zeker, op dat moment heeft er een glans op zijn gezicht gelegen. En dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft mij genezen. Hij heeft mijn ogen aangeraakt. Jullie hebben misschien zelf ook wel het voorrecht dat je mensen in je omgeving hebt die dat uitstralen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mijn eigen opa. Hij leeft niet meer. Maar hij was wel iemand die, toen ik nog jong was, al indruk op me maakte. Door de manier waarop hij sprak over de onverdiende goedheid en genade die de Heer aan hem had bewezen. En als hij daarover begon te spreken, dan trilde zijn stem. Dan zag je de ontroering in zijn ogen. En opnieuw de verbijsterende verwondering. De Heer heeft mij uitgekozen om zijn kind te mogen zijn. Jongen, wat is dat een goed leven met zo'n God. Nou, ik kan je uit ervaring vertellen, zulk soort mensen kunnen in je leven een diepe impact achterlaten. En ik ben de Heer dankbaar voor zo'n opa die mij van jongs af aan heeft laten zien en heeft voorgeleefd van dat is het. En als je een kind van de Heer mag zijn, dat is het rijkste van alles. Al het andere doet er niet toe. En als hij daarover sprak, als we met de nieuwjaarwisseling bij elkaar waren en ik zat daar als kind naar te luisteren, dan had ik een neiging om als kind onder de tafel te kruipen van ellende. Wat mijn opa heeft, dat wil ik ook graag leren kennen. Getuigende stijl. En heel belangrijk dat als je merkt dat daar op dat gebied jouw gaven liggen, dat je dan ook dat zoekt te ontwikkelen en daar ook dankbaar gebruik van maakt in de praktijk van je dagelijks leven. Wie van jullie had vooral de intellectuele stijl? Kijk eens, dat zijn er wel 30. Het wordt steeds meer, hè? Als ik denk aan de intellectuele stijl, dan denk ik bijvoorbeeld aan Paulus op de Areopagus. Hij schudt zo eventjes uit zijn losse mouw twee Griekse dichters eruit. En via een gloedvol betoog neemt hij die Grieken mee van waar ze staan. En vanuit het altaar van de onbekende God verkondigt hij ze de God die de levenden en de doden zal oordelen. En die nu aan alle mensen verkondigt dat ze zich bekeren moeten, want er komt een dag waarop God deze aarde gaat oordelen. Lees bijvoorbeeld eens de Romeinenbrief. Hoe knap is dat niet opgebouwd om vanaf begin af aan het hele evangelie als zo'n machtig bouwwerk vanaf de grond af aan opgebouwd te zien worden. En vandaag de dag heb je ook mensen die daar heel erg begaafd in zijn. Je hebt bijvoorbeeld in Oxford in Engeland een aantal theologen en apologeten die daar heel bedreven in zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Alistair McGrath. Er staat ook een stuk uit zijn boek In de Reader. En als je dat leest, zul je ook zien van ja, mensen als Michael Green en anderen, die hebben op dat gebied iets aan ons te leren. En een stukje apologetiek, een stukje verdediging van het geloof, dat is ook goed om daar gebruik van te maken. Alhoewel je ook de beperkingen daarvan moet erkennen, dat nooit iemand tot bekering zal komen door een intellectueel betoog. Maar het kan wel stenen weglapen die op de weg van mensen liggen en die ze hinderen om het geloof in Christus serieus te nemen. Wie van jullie had vooral de uitnodigende stijl? Kijk eens, dat zijn er maar weer een handje vol, hè? Ik denk bij de uitnodigende stijl aan mensen als Filippus en Nathanael. Ze begonnen niet zelf het evangelie te prediken, maar ze gingen naar hun familieleden en hun broer toe en ze zeiden: kom en zie een mens die mij verteld heeft alles wat ik gedaan heb. Nee, nu haal ik het door elkaar. Dat was de Samaritaanse vrouw. Maar Filippus en Nathanael zeiden allebei: kom en zie, is deze niet de Messias, de Christus? Maar hetzelfde geldt voor de Samaritaanse vrouw die daar zomaar sigaar inrent en buiten alle wetten van fatsoen om gewoon roept: moet je nu eens komen luisteren? Iemand die mij alles verteld heeft wat ik gedaan heb. Dat is de uitnodigende stijl. Kom en zie. En dat zijn mensen waar ik bijvoorbeeld in Rotterdam heel erg blij mee ben. Dat zijn mensen die genieten ervan om anderen mee te nemen en uit te nodigen naar een dienst. Die zijn zelf niet zo heel erg ervaren om het evangelie uit te leggen, maar die vinden het wel fijn om anderen mee te nemen naar een plek waar het wel gebeurt. Nou, geweldig dat er ook zulke mensen zijn, want daardoor krijg je weer nieuwe mensen in je gemeente binnen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een kerel uit Roemenië, Stefan heet hij, en hij had ons een half jaar geleden op internet gevonden en op een gegeven moment kwam hij aanzetten. Hij wilde ook wel eens kijken wat dat was en gelijk ook zijn vriendin bezoeken die hier in de buurt woont. En wij hebben op zondag dan twee diensten, zoals jullie natuurlijk gewend zijn. En de middagdienst is dan echt bedoeld voor evangelisatie. Als de ochtenddienst dan om 11:30 afgelopen was en de middagdienst om 12:30 begon, weet je wat hij dan deed? Dan ging hij naar metrostation Zuidplein en hij trok daar Jan en alle mannen aan hun jasje. En hij zei, kom, mee, je vodder, straks begint daar een dienst, moet je ook zijn. Ik heb dat met verbazing aangekeken. Deze kerel die vond het heerlijk om gewoon de straat op te gaan en andere mensen uit te nodigen om ook naar de dienst te komen. Nou, ook dat is hard nodig. En wie van jullie had als sterkste kant de dienende stijl? Dat zijn er heel veel en dat zijn veel vrouwen, zeg. We hebben dan ook een bekend Bijbels voorbeeld. En we denken dan aan Dorcas. Dorcas was niet zo'n rappe prater. Maar in Joppe kende iedereen haar. Dat is die vrouw met die gouden handen. Die voor iedereen klaarstaat. Een bemoedigend woord heeft. Kleren naart. Een luisterend oor heeft als mensen het moeilijk hebben. En het is zo erg dat als Dorcas overlijdt, heel Joppe overstuur is en al die vrouwen daar huilend staan. Wat moeten we zonder Dorcas? En er zijn vast ook onder jullie mensen die zijn daar ontzettend sterk in. Een kaartje sturen aan iemand die het moeilijk heeft. Een bemoediging. Een tekst. Op deze manier, door dienend bezig te zijn, anderen te stimuleren en op die manier iets te laten zien van wat het evangelie van Christus inhoudt. Wel, we hebben nu deze vijf verschillende stijlen gezien. En ik denk dat het voor jullie allemaal helder is wat het beste bij je past. En ik wil graag opnieuw zeggen, dat is bedoeld om een stukje spanning uit je weg te nemen. Want de meeste mensen denken waarschijnlijk, ook die hier vanavond zitten, evangelisatie is de barricades opgaan, is de straat opgaan, is mensen die je niet kent aanspreken. Fout! Dat is evangelisatie niet. Je ziet dat het veel breder is. En zoek dan om binnen jouw eigenheid en jouw karakterpatroon en de manier waarop de Heer jou gemaakt heeft, te zoeken naar getuigen zijn van Hem. Zijn daar vragen over of opmerkingen? Niets. Goed, dan kunnen we dit gedeelte afronden. En dan zou ik graag nog Friday uitnodigen om iets met jullie te delen. Friday, can I invite you to the front? Ik zal hem maar vertalen uit het Engels vandaan. Friday, we are here now as you see for a course on the subject of evangelism. And these are people who are just discovering how to evangelize and how to serve the Lord in their daily life. What would you like to say to them and share to them?
Good evening, everyone.
Allemaal, goede avond.
It's a big pleasure to be part of what you are doing this evening.
Het is voor mij een groot voorrecht om deel uit te maken van wat hier vanavond gebeurt.
To start with, I like to call these two words, which I don't know how they will come through in Dutch, but you can make out anything from them. But two words for me has been on my mind as I talk about the subject of evangelism in the church.
Er zijn twee woorden die ik in mijn hart heb als ik nadenk over het onderwerp evangelisatie in de kerk.
The first word starts with C, and the second word starts with O.
Eerste woord begint met een C en de tweede met een O.
The first one says commission. Now we talk about the great commission in the Bible in Matthew Gospel chapter 28 verse 19.
En de C staat voor commission en dat is de opdracht, de grote opdracht die je kunt vinden in Matthäus 28 gaat dan uit over de gehele aarde.
The second word is omission and that is found in nowhere in the Bible.
En het tweede woord, O is van omission en dat kom je in de Bijbel niet tegen. Dat is zoiets als verwijdering of weglaten.
But you get a second word from removing the first letter from the first word I told you, commission. If when you take off the C, then you have omission. Ja.
Dus om even op dat Engelse woordspel terug te komen. Je hebt het woord commission en als je de C weghaalt, heb je omission.
That sounds like mathematics.
Dus dat klinkt een beetje als wiskunde.
But the fact is that the greatest commission that Jesus ever gave has become the greatest omission down to the life of the church and church history.
Maar het geeft wel de grote waarheid weer dat de opdracht van Jezus in grote mate verwaarloosd is door de kerk van Jezus Christus in de loop van de tijd.
In the place of it, the church has made up and built up series of activities and programs, you know, that make them happy.
En in plaats daarvan heeft de kerk zoveel andere zaken georganiseerd en gedaan waar de mensen zich fijn door voelen.
You can study just like I see us doing this night. I have also done something and I find that you can study up to 1 million methods of evangelism.
En je zou 1 miljoen manieren van evangelisatie kunnen bestuderen.
But after all the methods, one thing will still remain.
Maar na al die methodes zal er 1 ding overblijven.
That the greatest method of evangelism is you, is me.
Want de sterkste en de grootste manier van evangelisatie, dat ben jij, dat ben ik.
My openness to the Holy Spirit to use me just the best way God knows my person and personality.
En mijn openheid voor de Heilige Geest die mijn persoonlijkheid door en door kent is daarin van doorslaggevend belang.
That is how God shapes truth through personality.
En dat is de manier waarop God zijn waarheid vormgeeft door personen, door mensen.
Some people are introvert and some are extrovert.
Sommige mensen zijn introvert en andere zijn extravert.
Some are soft spoken like myself and some are great. They can make a lot of noise everywhere they are.
Er zijn mensen die spreken zacht, maar er zijn ook mensen die maken overal waar ze komen geweldig kabaal.
There's something God uses in all of this.
En God gebruikt dat allemaal op de een of andere manier in zijn bijzondere plan.
But how do we allow the Holy Spirit to shape our temperaments, our different temperaments, molding it and shaping it to His will, to His perfect will for our lives?
Maar in welke mate laten we de Heilige Geest toe ons zo te vormen en te shapen, hoe moet je dat allemaal zeggen, zodat we een instrument worden naar zijn wil?
What you believe and what you know, it's not enough for what God wants to use it for. But how open you are and the freshness you maintain by going closer to God is what enhances the greatest instrument for evangelism. The reason is because...
Not too much.
Yes. The situation keeps changing.
Dus de situatie blijft veranderen. En je moet je niet zozeer afvragen van wat je zelf kan en weet en in huis hebt. Maar vooral je grenzen daarin door God laten bepalen, als ik hem goed begrepen heb.
Let me use a short story to illustrate what I mean.
Ik wil graag een kort verhaal gebruiken om dat aan jullie duidelijk te maken, wat ik daarmee bedoel.
I don't know whether you've heard the story before, but if you've heard it before, then it will be a refreshment for you.
Het zou kunnen dat je hem al gehoord hebt, maar dan word je weer verfrist als je het verhaal nog een keer hoort.
There was a young lady in the church.
Was een jonge vrouw in de kerk.
And this is a true story.
En dat is echt gebeurd.
And she was very noticeably bad girl. She was a bad girl, very bad.
Ze was echt een slechte jonge dame.
Everybody knew her.
En iedereen wist dat.
She was involved in drugs.
Ze was bezig met drugs.
She was involved in prostitution.
Prostitutie.
And any bad thing you can think of.
En wat voor slecht iets je ook maar kan voorstellen.
And one night in an evangelistic evening.
En op een avond tijdens een evangelisatiesamenkomst.
There was a tug of God in her heart, a tug of God. When it is like God lays his heart on somebody's heart and was pulling it, God was pulling her that night.
Op die nacht raakte God haar hart aan en sprak tot haar en trok haar tot zich.
And she gave her life to Christ.
En ze gaf haar leven over aan Christus.
Beyond ordinary giving one's life to Christ, she went on and became a deeply committed child of God.
En ze ging verder en ze werd een toegewijde christin.
She became involved in children ministry in the church. She was teaching the children department, the Sunday school, the little children. She became so gifted in the teaching work of the children in the church.
En ze bleek zoveel gaven te hebben in het onderwijs geven aan de kinderen in de gemeente.
And the pastor was happy and the members were happy. They were impressed.
En de voorganger en de leden van de gemeente waren diep onder de indruk.
It wasn't long when she was deep in all this service of God.
En het duurde niet lang terwijl ze bezig was met het dienen van God.
That the eyes of the pastor's son caught her.
En toen vielen de ogen van de zoon van de dominee op deze jonge dame.
He became delighted and really fell in love.
En hij vond dat allemaal wel mooi en werd ook nog eens verliefd.
And that was when the problem began.
En toen begon het probleem.
The church stood up.
Want de gemeente kwam in beweging.
Said never.
En zei dat gebeurt nooit.
Say, how can a pastor's son marry such a wicked girl?
Hoe kan de zoon van een dominee een meisje trouwen met zo'n verleden?
So they went talking about it. The church kept talking about it till they decided to have a meeting about it.
En ze bleven maar praten en praten en uiteindelijk besloten ze een samenkomst bij elkaar te roepen.
And in that unique evening, when they were having a meeting about why the pastor's son cannot marry such a bad girl.
En tijdens deze bijzondere avond waar ze zouden gaan bespreken waarom de zoon van een dominee niet toegestaan wordt te trouwen met zo'n slecht meisje.
They started raising up the things about the past of this girl.
Begonnen ze al die zaken uit het verleden op te raken.
And the girl started weeping.
En het meisje begon te huilen.
Then the pastor's son stood up.
Toen stond de zoon van de dominee op.
I said, listen to me, all of you.
En zei, luister alsjeblieft naar me.
What we are here for, what we are doing this night.
Wat we hier vanavond aan het doen zijn, zei die.
Is not examining the past of my fiancé, but we are here questioning the power of the blood of Jesus Christ.
Wat we ons hier vanavond afvragen, zei die, is niet hoe slecht het verleden van mijn verloofde, van mijn aanstaande vrouw is. Maar hoe krachtig het bloed van Jezus Christus is.
Does the blood of Jesus cleanse sin or not?
Reinigt het bloed van Jezus van alle zonden of doet het dat niet?
Please answer me. Does the blood of Jesus still cleanse away all sins?
Geef me antwoord op die vraag. Reinigt het bloed van Jezus nog steeds van alle zonden?
Now, everywhere was quiet.
Toen werd het stil.
And the people started crying.
Mensen begonnen te huilen.
Because they realized that they were slighting and blaspheming the blood of Jesus Christ.
En ze schaamden zich zo diep omdat ze beseften dat ze ten diepste het bloed van Christus onrecht deden en het belasterden.
Why was it that they were happy when the girl was teaching Sunday school and doing all that things in the church? And they were saying, great, she's changed. Why was that less important than the pastor's son marrying that girl?
Waarom maakte ze dan een verschil tussen het werk wat ze deed en wat ze eerst zo mooi vonden en de problemen die begonnen op het moment dat ze wilde gaan trouwen met de zoon van de dominee?
So they were blaspheming the blood of Jesus Christ. It really means that the girl is bad, the girl cannot be saved, or the girl is not saved.
In feite zeiden ze natuurlijk eigenlijk dat het meisje niet echt gered was.
But in God's eyes, that girl was saved and pure.
Maar in Gods oog was dat meisje gered en heilig verklaard.
This is a story for me, which I've used to see the picture of the church, that what the church knows in their head is not what they know in their heart.
En dat plaatje toont mij wat zo vaak in de kerk gebeurt, dat wat wel in de hoofden zit, Niet in de harteland.
This night I'm not using all the manuals and all the teachings and all the curriculums. You have them. And Pastor Theo is giving it to you and is here with you. But I'm putting this point of challenge on this side that you must need translate what you have here to your heart.
En ik ben hier vanavond niet met de opdracht om jullie allerlei lesmateriaal mee te geven. Maar ik ben hier met de opdracht om aan jullie te vragen of dat wat in je hoofd zit, alsjeblieft ook in je hart mag gaan landen.
Can I tell you how to start?
Kan ik jullie dan eens aangeven hoe dat kan beginnen?
Start today.
Begin vandaag.
I mean it. As you go home with your friends, with your family, with your neighbors, pray for an opportunity and get on it. Throw away, cast away fears. Fear is often what keeps us. It's not because God has not given us the power. Fear keeps us. Start today. That's how to start.
Ik wil graag jullie vragen om straks als je naar huis gaat met je vrienden en je familieleden, om dan al te beginnen en je knieën te gaan buigen. Om God te vragen te gaan werken in anderen. Want waar het vaak echt op vast zit, is op angst en vrees. Want het ligt niet aan de kracht van God. Maar door onze angst en vrees blokkeren we de zaak.
11 years ago when I came here.
Ik kwam hier 11 jaar geleden.
I was talking to people on the street and in the area I was living. And people were saying, no, you don't talk on the street because everybody in Holland has heard the gospel. And, you know, you don't need to do that. It's dangerous. And, you know, people were counseling me in a big deep way.
Ik denk dat jullie eigenlijk niet hoeven te vertalen. Hè? Maar ik was hier 11 jaar geleden en toen was ik zo op de straat bezig en met wat straatwerk. En toen waren er een paar aardige, vriendelijke Nederlandse christenen en ze gaven me raad en zeiden, dat moet je niet doen in Nederland. Zo werkt dat niet hier in Nederland. Zo moet je dat niet doen op de straat, daar heeft iedereen het evangelie al gehoord. Nee, dat moet je zo niet aanpakken.
You know, but I told them, the earth is the Lord's and the fullness thereof.
Toen heb ik ze geantwoord, de aarde is van de Heere en haar volheid.
And I know it is the will of God that all men will hear the gospel.
En ik weet dat het Gods wil is dat alle mensen het evangelie zullen horen.
And I also knew that the Netherlands, which they were saying, people have all already heard, and so they don't need to hear again. And, you know, I said, those people who have died, those people who have already heard everything, have all died. Yeah. And the new people need to hear again the gospel.
Hij zegt, en daarbij klopt het gewoon niet, want al die mensen die in Nederland het evangelie al hebben gehoord, daarvan zijn er alweer vele overleden. En er is weer een nieuwe generatie die het ook weer horen moet.
And so we went, and that was the first time I met with my brother here and my friend, and he's a living testimony because we went together to Utrecht, to Central, to Hoogkaterijnen, and to and we were sharing the word of God and people were responding.
En dat is hoe we elkaar leerden kennen 11 jaar geleden op Utrecht Centraal, zij aan zij met het evangelie.
I guess that Theo didn't know at that time he was going to be a pastor of an international church.
In die tijd kon Theo niet vermoeden dat hij ooit nog eens de voorganger van een internationale gemeente zou worden.
And that's what I mean. You don't wait until you think you have all the power and all the wisdom and all the knowledge to run an international church before you start doing the little thing that God wants you to do, just where you are in your little corner, you can shine as light.
Dus het begint niet daar waar je denkt dat je alles al in huis hebt en alle kracht en de wijsheid om een internationale kerk te beginnen. Maar begint gewoon dat je heel eenvoudig in je eigen kleine hoekje trouw bent en met dat weinige gaat woekeren.
The great omission can be recovered by young people.
En de grote verwijdering in plaats van de grote opdracht, die zou nu juist door jonge mensen zoals jullie doorbroken kunnen worden.
Otherwise, the purpose of the church is lost. I do not believe that God made a church of building and people to sit down continually to enjoy themselves. God has kept a church for a purpose, to reach out. So that there can be a bridge to connect people with God.
En als we ons niet geven aan die taak van evangelisatie, dan missen we als gemeente en als kerk vandaag ons doel. Want ik geloof niet dat God de gemeente gemaakt heeft met het doel dat wij ons gewoon met elkaar zouden vermaken en een goede tijd zouden hebben.
Once again, Start this night and God bless you.
Graag nog één keer opnieuw. Begin vanaf vanavond en mogen God jullie zegenen.
Thank you.
Oké. Bedankt. Thank you. En beste vrienden, als dat het verlangen van je hart is, dat de hele aarde Gods grootheid zal leren zingen. En als je van diep uit je hart werkelijk zingt, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid, dan ben ik ervan overtuigd dat de Heer door zulke zwakke vaten als wij zijn, grote dingen kan doen en zal doen. En dan denk ik aan John Wesley. En John Wesley zei, geef mij liever niet 10.000 lauwe en halve christenen. John Wesley zei, geef me 100 christenen die volledig aan de Heer zijn toegewijd. En zich met al hun feilen en falen en zwakheid volstrekt aan de Heer en aan zijn dienst gegeven hebben. En met die 100 mensen zal deze wereld veranderd worden. En ik ben daarvan overtuigd, als je zoals vanavond iets mag merken van de aanwezigheid en het werk van de Heilige Geest, als dat mag doorzetten in onze levens, als er een hunkeren en een snakken en een smachten naar God geboren wordt, een diepe ontevredenheid met waar we zelf zijn en waar we zouden mogen en kunnen zijn, en een worstelen met de Allerhoogste God, omdat ons hart verbroken wordt bij de gedachte dat de aarde moet leren Gods grootheid te zingen, lieve vrienden. Dan is het in Gods hand wat Hij doet. Maar laten we ons toch alsjeblieft in zijn handen geven om door hem verbroken te worden en verbrijzeld. Zodat de kracht van onze eigen ik wegvloeit. En Christus in zijn opstandingskracht, zijn leven, door jullie en door mij heen leeft. Laten we daar ook om bidden. Heere, mijn hart schreeuwt daarnaar. En ons hart verlangt daarnaar. Dat u bij uzelf vandaan, van boven vandaan met de kracht van omhoog en de kracht van uw Heilige Geest zo doorwerkt en neerdaalt. Dat dat verlangen van Jesaja, och Heere, och dat u de hemelen scheurde en dat u neerdaalde. En dat uw naam op deze aarde bekend zou worden. En dat deze aarde uw grootheid zal leren zingen. Heer, dat dat verlangen zo zal postvatten in onze levens. Dat wat we ook gaan doen en waar we ook zijn, op de bodem van ons hart dat verlangen brandt. Dat smachten wat we soms zelf niet onder woorden kunnen brengen. Heere, meer van u. Meer van uw volheid en meer van uw heerlijkheid. In mijn persoonlijk leven. In onze kerken. En in deze dorre, dode wereld. Heere, we smeken u. Laat ons niet over aan onszelf. Want dan hebt het allemaal vanzelf weer weg. En dan blijft er niets van over. Maar Heilige Vader, wilt u opstaan voor de eer van uw Zoon. Heere Jezus, wilt u de lof aan uw Vader brengen door vele zondaren uit de duisternis te trekken en wakker te schudden. En Heilige Geest, wilt u de schijnwerper op Christus richten en het uit hem nemen en het ons verkondigen. Alleen u als de levende God kunt die harten van steen van ons in vleesse harten veranderen. En onze levens die zo makkelijk steeds weer cirkelen om ons eigen bedoeningje en ons eigen kortzichtige leventje en alles wat ons zomaar bezig kan houden en dag in dag uit mee kan nemen. Heere, breek er alstublieft doorheen. En geef ons iets te zien van uw perspectieven met deze wereld en met deze aarde. En leer ons de nood van verloren zielen te verstaan. Heere, maak ons mensen die radicaal bereid zijn om alles wat we hebben en zijn op te geven. En in uw hand te leggen. En om te zeggen, geen offer is te groot voor zo'n God. Van zoveel heerlijkheid. Van zoveel ontferming. Van zoveel genade. Heere, leer ons u te kennen. En leer ons allebei die sleutels echt te leven. Zowel de rechtvaardiging door het geloof, als ook het leven door Christus. En geef dat al die dingen niet in ons hoofd blijven steken, maar diep in ons hart neerzinken. Heere, wij roepen u aan, we doen een beroep op de eer van uw naam. We verdienen het niet. Als we kijken naar wat wij er als kerken in Nederland van gemaakt hebben, dan schamen we ons diep, Heere. We hebben uw evangelie verkwanseld. We hebben zoveel mensen zo makkelijk weg laten glijden de eeuwigheid in. We hebben die kostbare schat zo verduisterd met onze eigen beperkte inzichten. We hebben ons zo laten regeren door onze eigen denkbeelden en ons eigen vlees. En we hebben zo weinig gehaakt en gestaan naar wat u te bieden had. Heer, we verdienen het niet dat u naar ons luistert. We verdienen het niet dat u overkomt en doorbreekt. En daarom, Heer, doe niet met ons naar wat we verdienen. Maar doe met ons naar de heerlijkheid en de rijkdom van uw naam. O Heilige Geest, komt u en werk in iedereen persoonlijk. Dat verbroken en verslagen hart. Dat hart wat met niets anders verzadigd kan worden dan met Christus alleen. Dat hart wat deelt, wat overvloeit, wat vol is van u. Wat elke keer weer met zijn eigen leegheid bij u uitkomt. Heren, in Jezus' naam wilt u het doen. Amen.